Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over Europese landbouwsubsidies en hoe die de transitie naar een duurzame voedingspatroon in de weg zitten. Over het mestoverschot in Nederland en waarom dit zo'n gevoelig onderwerp is. En het klimaat lijkt niet langer een prioriteit voor Europa. Er is een versie van de strategische agenda van de EU voor de komende 5 jaar uitgelekt. Daarin is de kop over een klimaatneutraal Europa geschrapt. En verder wordt het woord klimaat maar 2 keer genoemd. Iets over innovatie en onderzoek, maar hoe, dat staat er niet. En dat Europa zich moet voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Verder helemaal niks. Niet dat de Green Deal het concurrentievermogen versterkt en duizenden nieuwe banen creëert. Niets over natuur en biodiversiteit. Niets over vervuiling en gezondheid. En niets over de noodzaak van dringende klimaatmaatregelen om de uitstoot tijdig te beteugelen. Het gaat hier om een intern document dat nog kan worden aangepast. Maar deze conceptversie heeft al wel de eerste 2 ontwikkelfasen doorlopen. En dat doet het ergste vermoeden. Oftewel, Ursula, was iets los? Zij niet blöd und schafft das. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, jij wou beginnen over landbouwsubsidies van de EU.
Ik kwam een studie tegen, recent gepubliceerd door 3 Leidse onderzoekers. Mm-hmm. En dat had wel verrassende resultaten wat mij betreft. Per jaar gaat er namelijk bijna 60 miljard euro geld naar landbouw. Dat is ongeveer 1/3 van de totale begroting.
Ja.
En wat blijkt nu? 80% van die subsidies gaat naar productie van dieren en hun voer. Mm. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld mais, tarwe, gras. Hè? En dat samen zorgt dan weer voor 84% van de Europese broeikasgasuitstoot die gerelateerd is aan voedsel.
Ja, en dat gaat dus allemaal over EU-subsidies.
Allemaal, terwijl de EU zegt, ja, maar wacht eens even, we willen in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten. Ja. Dat is toch bizar. Je geeft 57 miljard subsidie uit die tegen je eigen beleid ingaat. Nou, ik vind dat mag echt wel eens anders.
Nou, bij deze hardop gezegd, landbouw, natuur en mest, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst nog even over El Niño. Dat weersverschijnsel loopt ten einde.
He, dat bericht dat komt van het Bureau of Meteorology, zeg maar het Australische KNMI. El Niño heeft te maken met de veranderende windpatronen. En die warmt vooral het oostelijke deel van de Stille Oceaan op.
Ja.
En we zagen de afgelopen tijd elke maand nieuwe temperatuurrecords. De grote vraag is nu, houden we dit voorjaar wel of niet aan? Met andere woorden, hoe groot is de invloed van El Niño geweest de afgelopen tijd?
Laten we hopen groot dat het nu weer een beetje terug gaat naar normaal. Daar gaan klimatologen zich de komende tijden voor buigen en wij blijven dat aandachtig volgen.
Zeker.
BNR Duurzaam.
Nederlandse boeren produceren al heel lang meer mest dan ze op hun eigen erf kwijt kunnen. In Brussel zagen ze dat mestoverschot lange tijd door de vingers, maar aan die uitzonderingspositie komt nu een einde. Dat zorgt voor gedoe aan de formatietafel en voor protesterende boeren. Johan Vollebroek is Nederlands bekendste milieuactivist, mogen we wel zeggen. Hij is bij ons in de uitzending en dat is fijn. Johan, welkom. Kan je in een notendop nog even uitleggen hoe we op dit punt zijn aanbeland?
Dat heeft al een 40-jarige geschiedenis, hè? Tenminste, zeker 40 jaar. Want als je de kranten leest van 30, 40 jaar geleden, dan zie je al artikelen van dit gaat niet goed, we hebben een mestoverschot en VVD zegt boeren de wacht aan. Al dat soort artikelen zie je dan al staan. Dus er is niks nieuws onder de zon, zou ik willen zeggen. Alleen het probleem is dat er in de afgelopen tientallen jaren is gewoon niks aan gedaan om dit probleem nou echt eens grondig aan te pakken. Dus dat is eigenlijk compleet uit de hand gelopen.
Het is wel gek, hè? Want in Nederland doen we altijd of het ineens opkomt en dat we dan met z'n allen slachtoffer zijn van alles en nog wat. Wat is jouw reactie daarop?
Ja, dat is natuurlijk grote flauwekul. Ik bedoel, we zijn al decennia bezig. Hebben kabinet die zeggen al, ja, we moeten dat mestoverschot, dat moet terug, want we hebben te veel mest, we vergiftigen het land. Mm-hmm. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. En 4 jaar geleden waren er al signalen vanuit Brussel dat Brussel zei van, nou, jongens, van dat kan zo niet langer, want die grondwater wordt helemaal verpest door te veel mest, want er wordt te veel mest, er wordt land gedumpt, want het is eigenlijk zo van dump, het is geen bemesten meer. Yeah. Daardoor gaat de grondwaterkwaliteit gaat achteruit, en dat is in strijd ook met de nitraatrichtlijn. Dat is ook hartstikke slecht voor de gezondheid van de bevolking. Dus toen kondigde de Europese Commissie al aan van, ja, die derogatie gaat eraf, Nederland. En ook voor Denemarken, die derogatie gaat eraf.
Ja, dat is eigenlijk ook een hele goede beslissing voor ons allemaal. Alleen voor de boeren op dit moment heel onhandig. Heb jij iets zinnigs te zeggen over hoe grote schade is die dat mestoverschot nu veroorzaakt aan de Nederlandse natuur?
Nou, niet alleen de Nederlandse natuur, maar ook het grondwater. Mm-hmm. De grootste zorg eigenlijk van de Europese Commissie is dat in Europa dat grondwater op voldoende kwaliteit blijft. Want dat grondwater, dat hebben we nodig voor drinkwater. Als je te veel mest op het land gooit, dan krijg je heel veel nitraat in het grondwater te zitten.
Ja.
En de waterleidingbedrijven die pompen dat water dan op. En dan mag volgens de drinkwaterrichtlijn mag er niet meer dan 50 milligram per liter aan nitraat in het water zitten. En als er meer in zit, dan krijg je blauwe baby's en zo. Die kunnen zelfs dood en gaan. Dus dat moet niet te hoog worden. Dus dat heeft alles te maken met de gezondheid van de bevolking. En daarom is ook die nitraatrichtlijn. En die wordt in Nederland op grote schaal overschreden. En vandaar dat de Europese Commissie heeft gezegd, ja, jullie beloven al 10 jaar dat het beter gaat met die nitraat in het grondwater. Mm-hmm. Nou, dat is hier en daar wel een klein beetje verbeterd, maar lang niet voldoende, dus nou is het afgelopen.
Ja, wel grappig, hè, dat als we er blauwe baby's van krijgen, dan kan het op de agenda. Terwijl als we blauwe natuur krijgen, dan denken we, nou, het kan nog wel iets blauwer. Landbouwminister Adema die stuurde begin deze maand een plan naar de Kamer met een uitkoopregeling voor boeren, een kleinere veestapel, hogere graslandsubsidie en minder eiwitrijk voedsel voor de dieren. Wat vond jij van dat voorstel?
Nou ja, ik heb het plan van aanpak ook gezien voor de mestcrisis, zoals dat werd genoemd. Maar dat is allemaal weer lange termijn. Dat had 10, 15 jaar geleden natuurlijk al gemoeten. Het is veel te weinig en veel te laat. Er moet zo snel mogelijk moet die veestapel fors gereduceerd worden. Want anders gaan we niet oplossen. Er moeten nou echt draconische maatregelen komen. Anders gaat het niet lukken.
Ja,
het is veel te laat.
En dan kijk je naar de formerende partijen. Die waren ook niet zo enthousiast over de plannen van Adema. Maar eigenlijk precies om tegenovergestelde redenen van wat jij zegt. Met name de BBB. Is mordicus tegen. Deze week is er opnieuw een debat over dit onderwerp. Hoe gaat het aflopen, denk je?
Ja, maar kijk, de hele kabinetsformatie is natuurlijk gekleuterd. Dat is echt verschrikkelijk geknoei op de millimeter. En wat daar naar buiten komt, ja, dat heeft geen enkele relatie met de ecologische realiteit, maar ook niet met de juridische realiteit. Dat is gewoon volkverlakkerij, dat spel wat daar gespeeld wordt op dit moment.
Ja, toch belangrijk om dat af en toe hardop te zeggen, want anders dan ben je aan het formeren. Als er allemaal drogredenen aan de grondslag liggen, zo niet fijn. Boeren moeten nu ook veel te veel hun mest afvoeren en laten verwerken als het aan de plannen van de minister ligt. Dat is duur en dan gaan boeren daaraan onderdoor, is het argument. Is dat op te lossen, denk je?
Nee, want die verwerkingscapaciteit is er ook helemaal niet. En bovendien, als je het hebt over mestverwerking, dan heb je het over mestvergisting. Daar is in de afgelopen jaren al meer dan 1 miljard aan subsidie ingestoken. Maar dat lost het probleem niet op. Want met het vergisten van mest en het verwerken van mest en vergisting van mest, daar los je geen kilogram mestprobleem mee op. Want fosfor en stikstof die vergisten niet. En dus er komt evenveel mest uit als dat erin komt.
Oh ja,
dus dat lost het probleem helemaal niet op.
Klinkt ook weer niet goed.
Nee, Johan, dat jij zo opkomt voor de natuur, dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Hè? Met name veel boeren waren vorig jaar boos op je. Heb je daar nog een prijs voor moeten betalen? Merk je daar iets van in het dagelijks leven?
Nou, ik merk ook wel van boeren dat ze wel respect voor ons hebben. Dat we ook Schiphol en Rotterdam en Eindhoven vliegvelden aanpakken.
Oh ja.
En dat we ook de industrie aanpakken. Dus het is niet zo dat wat wij doen, dat een kwestie is van boertjepest of zo. Helemaal niet.
Hey.
Kijk, wij zeggen van Remkes kwam een paar jaar geleden met een goed rapport van niet alles kan, alle sectoren 50% reductie. Nou, daar zijn we mee eens voor wat betreft de agrarische sector. Maar dan moet ook de industrie en andere sectoren die moeten leveren.
Ja, ja. Maar dat is natuurlijk het genuanceerde standpunt, Johan. Maar als ik op mijn Twitter X-lijn kijk, je hoeft maar iets te zeggen, of dan ben je al 10 dagen trending met een hoop boerenhaat. Is dat bij jou niet zo? Kunnen ze genuanceerd naar jou luisteren?
Ik heb nog een paar maanden geleden nog een presentatie gegeven voor een 200-tal boeren in Eemnes. Nou ja, goed, dat werd een pittige discussie, maar dat kan hoor. Dus,
Mooi dat je dat niet uit de weg gaat en dat je met iedereen in gesprek gaat. En Johan, waar komt die drive vandaan? He, je bent op een mooie leeftijd, zal ik zeggen. Ik zal hem niet noemen.
Jawel, 74.
Ander 74. En andere mensen zouden misschien wel gezegd hebben, nou, dan mag een ander dat stokje wel eens overpakken, maar jij gaat door. Waar komt die drive vandaan?
Nou, kijk, je zegt, jij gaat door. We hebben op dit moment een fantastisch team en een heleboel jonge mensen erin. Jonge mensen dus van 20, 25, 30 jaar erin. En die doen het fantastisch en die pakken er een heleboel over op dit moment. Dus ik doe nog maar weinig procedures zelf voor, maar dat wordt door allemaal jonge, slimme mensen wordt dat gedaan. En er zijn allemaal mensen die hebben heel veel juridische kennis en diezelfde Zuidas zouden ze driedubbel kunnen verdienen, maar die kiezen er toch voor om dit te doen.
Kijk. Mooi.
Dus dat is hartstikke mooi.
Ja.
Ja, en wat mij betreft, ja, ik vind niks doen geen optie. Dit gaat niet goed met Nederland, met de BV Nederland.
Nee, maar dit zijn ook wel de zinnen waar ik heel blij van word, Johan. Dat jij gewoon hele grote groepen jonge mensen meesleurt naar een goede toekomst. Nou, gaat het over Nederlandse natuur, wat mij betreft, en de biodiversiteit die achteruit holt. He, we hadden laatst de bijen, gaat niet goed, de zweefvliegen gieren terug. Nou, ga zomaar door, geldt ongeveer voor alles wat hier in Nederland rondgroeit en kruipt. Als jij kijkt naar de 2-3 grootste bedreigingen van Nederland qua natuur op dit moment. Wat zijn dat voor jou?
Dat is de agrarische sector. Met name vanwege de mest, niet alleen, maar ook vanwege de bestrijdingsmiddelen. Als je ziet, we hebben net het verhaal gehad dat er veel PFAS, dus er zijn die gefluorideerde verbindingen in kippeneieren zitten bijvoorbeeld. En dan kom je publicaties tegen, maar die PFAS zit op grote schaal ook in bestrijdingsmiddelen die op landbouwgrond wordt gespoten.
Ja, we hebben 31 gewasbeschermingsmiddelen met PFAS, geloof ik. Ja.
Ja, dus het land wordt min of meer vergiftigd op dit moment. En allemaal voor hele korte termijn. Ja, die lelies en die bloembollen zullen best wel veel geld opbrengen. Maar je vergiftigt het hele land ermee. Dat is een beetje het probleem. Dat is wat de agrarische sector doet. Het is toch niet normaal dat een akkerbouwer zegt, ja, ik moet wel 30 keer spuiten in het seizoen. Die teelt dan aardappelen of zo. Of andere gewassen.
Ja,
nog niet normaal, dan ben je echt niet goed bezig. Ja. Maar het wordt dus allemaal toegestaan door de CTGB en door het ministerie van Landbouw. En dat heeft ook alles te maken natuurlijk met die snoeiharde lobby vanuit de agrarische sector.
Ja, dus ik denk dat je het eigenlijk goed samenvat. Te veel lobby, te korte termijn en niet goed bezig.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Johan Vollebroek is de bekendste milieuactivist van Nederland. Hij zorgde er in de rechtszaal voor dat Nederland niet langer de Europese stikstofregels kan negeren. Hij is onze gast en Muriel Aerts is onze groene geweten. En we bespreken het mestoverschot in Nederland. Landbouwminister Adema stelt er zijn plannen voor om minder eiwitten aan onze koeien te voeren. Toen dachten wij, daar zijn vast innovaties op dat gebied. Nou, we hebben er een gevonden hoor. En de ondernemer is hier in de studio. Riek Smook is van Grassa.
Dag Harm.
Fijn dat je er bent, Rieks. Grassa, ja, vertel maar.
Grassa heeft een technologie ontwikkeld dat je uit bladmateriaal voedingsstoffen kan halen. En als je dat gaat toepassen op het allergrootste gecultiveerde bladmateriaal in Nederland, Europa, de wereld, namelijk gras, dan ontstaat er echt een geweldige symbiose tussen de huidige gebruiker, namelijk de koe, en wat we met z'n allen willen, namelijk dat we uit gras ook gewoon humaan voedsel kunnen halen, rechtstreeks zonder de koe. Dus plantaardige eiwitwinning. Ja. Dus dat hebben we ontwikkeld. Wat een heleboel mensen niet weten, want we hebben een enorme tunnelvisie op het gebruik van gras hebben we ontwikkeld. Maar dat gras een ontzettend potentieel gewas is. Gras bevat tot 2,5 keer... van een hectare gras haal je 2,5 ton eiwit. Daar waar je van een hectare veldbonen maar 1,8 ton haalt. Dus het is het allergrootste eiwitgewas wat we in Nederland
hebben.
Dat is wel een mooie, goede nieuwe informatie. Want meestal kijk je naar die grasveldvelden en denk je, nou, gaat nergens over.
Dat gaat alleen maar naar die koeien. En dat is die tunnelvisie. Hè, want de gras is voer voor koeien. Mm-hmm. Maar het is gewoon een eiwitgewas.
Maar wat hebben jullie nou in de kern gedaan? Want jullie keken naar dat gras, je dacht, dat kan anders. En toen?
Nou, dus wat wij hebben ontdekt, dat met onze technologie van eiwitwinning uit bladmateriaal, is dat wij juist die eiwitten uit het gras halen die de koe toch niet benut, en waar de koe mest van zou maken, mm-hmm. en dan maken wij weer voedsel van. Want een koe, die pakt maar 30% van de eiwitten, en dat betekent dus dat 70% in de mest terechtkomt. Nou, en dat betekent dus dat wij het gras eiwitrijk aan het mesten zijn. Maar ja, daar maken we 70% dierlijke mest van. Ja, en dat is het probleem. Dat is een pijler nummer 1 van de stikstofprobleem.
En dan komt Grassa langs en die gaat dat hele proces doen. En wat levert dat op? Voor de koe, voor de natuur, voor ons, voor jullie?
Ja, dus het proces van grasraffinage, dat klinkt heel chemisch, maar dat is het niet. Want we persen eigenlijk het gras en dan komt er een grassapstroom. Nou, en qua samenstelling lijkt die grassapstroom best wel op melk. Er zitten eiwitten in, er zitten suikers in, er zitten mineralen in, er zit vet in. En die bewerken we en dat raffineren we. En uit die grassapstroom halen we dus een eiwit, wat een perfecte sojavervanger is. Aha. Maar ook als we dat ontkleuren, want het is groen. Groen is niet onze smaak als mensen. Nee. Maar als we dat ontkleuren, het staat voor je, Harm. Dus ik zou voorstellen, eet het maar op.
Hier staan twee potjes, welke twee maakt niet uit?
Ja, dus als je die neemt, dat is degene die we voor humane voedsel gaan maken.
Ik neem nu de humane.
Harm, we hebben gewoon smoothies voor koeien, hebben ze uitgevonden.
Nou, je moet er nog wel iets aan
voor gras.
Je moet er nog wel iets aan toevoegen, Riks. Dit is een beetje een bak kiezel, maar het is niet vies.
Nee, maar dat smaakt naar niks wat je net proeft. Ja. En dit is het groene eiwit wat je dan proeft. En nou, dat zul je zien, dat smaakt naar...
Naar gras.
Ja. En eigenlijk een beetje naar...
Niet zo heel vaak gras, maar ik denk dat gras zo smaakt.
Ja. Het smaakt naar spinazie.
Ja, een beetje wel.
Ja. Hm. En alle eiwitten die in bladmaterialen zijn allemaal hetzelfde. Dus of het nou spinazie-eiwit is of bananen-eiwit of wat dan ook, is allemaal hetzelfde eiwit.
Dit haal je eruit, daar kan je menselijk voedsel van maken. Wat hou je over wat je nog aan de koeien geeft en wat doet dat dan met die stikstofuitstoot?
Precies, nou, wat het hele gaaf is, wij halen de helft van het eiwit halen we eruit. En dat uitgeperste gras, dat noemen we geen uitgeperst gras, dat noemen we ontsloten gras, dat gaat terug naar de boer. En als die boer dat voert aan die koe, dan geeft die koe er geen druppel minder melk om, maar hij stoot wel tot 30% minder stikstof uit.
Ja, ja. Maar dat die koe dan niet meer zo vaak naar buiten kan?
Nou, wij richten ons op gras dat ingekuild wordt. Op dit moment is 25% van het grasareaal wordt gebruikt voor weidegang. Nou, dat zouden we heel graag zien dat het naar 50% gaat. Mm-hmm. Maar dat betekent dat er nog steeds 50%, 500.000 hectare aan gras wordt ingekuild.
Zo.
En daar richten wij ons op. Mm-hmm. Dat we dat aanpakken en daar humaan voedsel uithalen.
En hoe ver zijn jullie nu? Want het is allemaal heel experimenteel. Werkt het al in de praktijk? En ook heel belangrijk in deze tijd, is het betaalbaar voor boeren? Of gaat die EU-subsidie dan weer omhoog?
Ja, waar staan we? We hebben een proof-of-concept fabriek. Daar zijn we 3 jaar lang hebben alles uitgetest. En daarvoor hadden we ook nog allemaal het testen met mobiele installaties en op allerlei grassoorten en dergelijke. Nou, en die afgelopen 3 jaar hebben we gewoon bewezen dat raffinageproces werkt. We hebben ook een grote broer in Denemarken, staat al een opgeschaalde fabriek. Die maakt al een sojavervanger. Dus alles is uitgetest. Ook de proeven voor de boer dat het gras net zo effectief is als het originele gras.
Ja.
En het hele gave is, dit kost de boer niks.
Dat klinkt goed. Het levert ook niks op, maar het kost ook niks.
Ja, maar het levert de boer enorm veel op. Want de boer die gaat dus duurzamere melk produceren, maar wordt ook een plantaardig eiwitproducent. En dat doet hij allemaal met een extra verdienmodel. Want hij gaat hiermee met kostenbesparingen en we gaan hem betalen voor de eiwitten die we afnemen van hem. Gaat hij tot €1600 per hectare meer verdienen.
En misschien ook wel belangrijk, die boer is eindelijk eens aan het veranderen, Muriel. Klinkt dat als een goede oplossing?
Het klinkt als een hele goede oplossing. En ik denk dat dat ook echt de kern van het boerenvraagstuk is. Dat die best willen veranderen als ze weten hoe ze ook de inkomsten kunnen houden.
Maar dit is misschien een laagdrempelig, hè? Want je hoeft eerst nog niet je koeien weg te doen.
Nee, precies.
Dat je kan later zelf... misschien nog wel, maar...
Ik kan hetzelfde blijven doen.
Ja.
En aangezien ze toch 80% van de boeren aan Friesland Campina levert, kan die er meteen mooie plantaardige producten van maken. Dus dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld.
Een beetje meefinancieren misschien.
Ik weet dat die fabrieken van hun, die kunnen net zo makkelijk plantaardige melk maken als dat ze gewone melk maken.
Het proces wat wij hebben lijkt in essentie ontzettend veel op de verwerking van melk.
Dus dit is klassieke marketingoplossing. Bij dezelfde klant meer verkopen.
Ja, binnen dezelfde structuur.
Hetzelfde gedrag. Ja. Dus dit is de meest succesvolle ding wat je kan doen.
Rieks, wat wordt de volgende stap? Word je nog tegengehouden door iets?
Nou, waar we door tegenwoordig houden is de noodzaak. Die is er nooit geweest. Nou, die is er inmiddels wel. Ja. De stront zit tot aan de neuzen in Den Haag, maar ook bij de boeren. Wat hebben we nog meer nodig is we moeten gewoon beginnen. Het plan ligt er. Partijen zijn wat kopschuw. We moeten alle partijen moeten de hele keten hiermee verzamelen. Ja. Dus dat hebben we inmiddels gedaan. Maar de partijen zijn nog wat kopschuw. En waarom? Omdat graseiwit mogen we nog niet verkopen, want daar moet je nog wel goed proces voor.
Er moet weer even een wetje veranderd worden. Dat lijkt me niet zo moeilijk.
Het is geen wet, het is een proces dat je die je moet doorlopen.
Ja, toestemming.
Dat gaan we halen, maar dat duurt nog wel een jaar of 2-3. Maar ondertussen moet je beginnen met die boeren al.
Ja, dat gaan we doen. Johan, jij luistert ook nog steeds. Hoe denk jij hierover?
Ja, begrijp ik dan dat we dat Engelse rijgraas, dat we daar vanaf stappen. Dat zou eerst een interessante ontwikkeling hoor. Maar gaan we dan wel naar een soort van kruidenrijk grasland toe? Want als we met dat grasval blijven zitten zoals we nu hebben, dan kunnen we die kiriviet en andere weidevogels, die kunnen natuurlijk helemaal afschrijven.
Nee, dat is een hele goede vraag.
Dus, ik vind het een ontzettend goede vraag. En kijk, wij werken nu met wat er ligt. Maar ons proces werkt op alle biomassa. Dus als je daar klavers tussen gaat zetten, ja, doe maar, want dat krijg je meer eiwit op.
Maar je hebt die eiwitpiek toch niet meer nodig op jullie manier. Dat wordt nee, toch anders. Dus.
Nee, precies, dat wordt anders. Ook qua biodiversiteit, ja, zet er maar kruiden tussen. En dat werkt beter. En ook op biodiversiteit, dat heb ik nog niet gezegd, maar je haalt op deze manier haal je van een hectare gras tot 2,5 keer meer voedselwaarde. Hmm. Nou, als je dezelfde hoeveelheid voedsel wil produceren, zou je misschien ook wel met wat minder landbouwgrond.
Minder hectaretjes en dan kruidenrijk.
En dan ben je met die qua diversiteit ben je heel goed bezig.
Gaat de methaan ook naar beneden van de koe, de uitstoot?
CO2 wel, maar methaan niet. Nee. Okay,
dus we hebben wel
bewezen dat het gelijk blijft, maar methaan niet. Maar qua CO2, ja, je wordt hier heel erg blij van.
Nee, je moet er nog even iets van gepoederde zeewier doorheen gooien. Johan, in één zin, denk je dat we nu eindelijk gaan beginnen aan een serieuze verandering?
Op zich is het natuurlijk een interessante ontwikkeling. En dat zou kunnen helpen, want daar moeten we juist vanaf van die enorme soja-importen in Nederland. Hè, voor diervoeren. Daar moeten we echt vanaf. En dit zou daarin kunnen helpen. Dat zou mooi zijn.
Ja, en dan kruidenrijk en alles. Ik word hier heel blij van. Johan Vollebroek, dank dat je tijd voor ons kon vrijmaken. Rieks Smook van Grassa, heel veel succes met alles wat gaat gebeuren.
Dankjewel.
Muriel, ook jij weer heel veel dank als Groene Geweten. Dan nog even dit. We spraken net met Johan over de staat waarin de Nederlandse natuur verkeert. En dat gaat tamelijk dramatisch slecht. Er zijn minder konijnen, minder vogels, minder vlinders, minder bijen, minder alles eigenlijk. Ik tip je graag een aflevering die we hier eerder over maakten met Kirsten Haanraads van het Wereld Natuurfonds, met als titel: het gaat echt niet goed met de Nederlandse natuur.
De belangrijkste conclusies zijn dat de natuur in Nederland over het geheel genomen nog steeds achteruit gaat. En we zien dat in bepaalde gebieden, zoals agrarisch gebied, maar ook in gebieden zoals de duinen en de heide, die achteruitgang enorm is. In agrarisch gebied wel 50%, in die andere gebieden wel meer dan 60%.
Ja, dus luister die hele aflevering, zoek hem op in je podcastplayer en zeg het voort. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
Lenklen, Vertiv partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.